klanten van ons die krijgen af en toe een privépodcast van mij, zoals ik dat wel eens noem. En de naam zegt het al, het begrip. Ik spreek dan 15, 20 minuten in over een thema, een patroon dat bij hen speelt, dat ik zie. En ik leg daar wat meer over uit. Ik deel mijn persoonlijke ervaringen. Ik geef wat meer voorbeelden om iemand reflectie te geven, een zetje te geven, te bemoedigen, te activeren, inzicht te geven. En toen ik dat laatst deed bij een van onze klanten, toen kreeg ik terug, ja, dit zou ook wel een heel mooie podcast kunnen zijn voor jouw podcast. En het werd erg gewaardeerd ontvangen door die klant, maar ook weer door mij, dat het een mooie suggestie is voor deze podcast om dat wat ik insprak ook met jou te delen. Dus ik heb de audio's die ik insprak aan onze klant aan Kim gestuurd. Met het vriendelijke verzoek om daar een privacy-proof podcast voor te maken van je. Ik zal zeggen dat hier en daar een stukje uit is geknipt, omdat dat namen bevat of te persoonlijke voorbeelden zijn. Het is gewoon hele rauwe audio. Want zoals je wellicht al vaker hebt opgemerkt als je deze podcast volgt, ik spreek in elke situatie, omstandigheid, vorm in als ik denk, oh, ik kan nu wel eventjes reageren of inspreken. Dus het is echt een podcast als soort voicemail stijl met achtergrondgeluid en al die dingen. Maar daarmee wel heel persoonlijk en puur. Nu weet je nog helemaal niks over waar die podcast over gaat. Hij gaat met name over consistentie. Ik heb al eens lang geleden, in het vorige tijdperk van mijn one woman show bedrijf, laat ik het zo noemen, een podcast opgenomen over dat consistentie mijn geheime wapen is. En ik noem dat ook in deze audio, als ik me niet vergis. En hoe dat precies zit en hoe ik daar nu jaren later op terugkijk en met herziene visie over praat en wat ik daar jou over kan en wil meegeven, dat ga je met name horen in deze audio. Maar er zitten ook andere thema's in, bijvoorbeeld over emoties en vooral het omgaan en ook niet omgaan met emoties, waar ik ook al eerder podcasts over maak. Want het zijn allemaal thema's waar ik veel affiniteit mee heb, omdat ik heb gezien dat het belangrijke succesfactoren zijn. Altijd als er iemand was in salesgesprekken bijvoorbeeld, die aan mij vroeg van, ja Suus, ik wil het wel doen, maar ik ben wel benieuwd, wat zou nou maken dat het mij niet zou lukken? Dus dat wat ik wil bereiken, dat me dan toch niet gaat lukken als ik door jou begeleid en gecoacht word. En dan zei ik altijd hoe je met je emoties omgaat. Natuurlijk gaf ik varianten van dat antwoord, maar in de kern kwam het daarop neer. Hoe je met je emoties omgaat. Als jij jezelf laat opeten, in beslag laat nemen te veel. Ik heb het laatst ook over gehad in deze podcast. Door je emoties. Dat kan zowel positief als negatief, vaker negatief. Maar het kan ook positief gebeuren. Dat je te veel op een positieve manier wordt afgeleid. Dan, dan ben je als het ware ook gewoon niet beschikbaar voor mijn begeleiding en mijn coaching en voor dat wat je moet doen. En dat zie ik eigenlijk als het grootste risico, de grootste valkuil. En zolang je op een bepaald niveau een bestendigheid hebt en een volwassen houding tegenover je emoties, kun je voor de rest zoveel leren, zoveel ontwikkelen, zoveel winnen. Maar die emoties, die moet je echt niet als je vijand gaan zien, meer als je vriend, vriendjes mee worden. Maar die moet je zowel minder serieus als meer serieus gaan nemen. Minder serieus als in minder identificatie. Maar meer serieus als in dat ze dus mogelijk een van je grootste risicofactoren kunnen vormen. En in die zin zijn ze wel belangrijk om serieus te nemen. Nou, dat leek me genoeg intro. Luister lekker verder.
Je klinkt energiek wel en gedreven. Dus dat is goed en ook inhoudelijk goed dat je dat hebt gedaan. Ik wil je uiteraard helpen om meer uit dat soort presentaties en netwerkmogelijkheden te halen. Maar dan is het handig als ik, nou ja, als je bijvoorbeeld deelt van dit is wat er goed ging, dit is wat er niet goed ging. En vooral ook van dit is eigenlijk wat we beoogden te doen of wat we hebben geprobeerd of wat onze strategie was of mijn strategie was. En dit is hoe dat uitpakte. En dan moet je niet te groot denken bij strategie, maar dat kan variëren van natuurlijk wat voor presentatie je hebt gegeven. Wat het aanbod was precies na die presentatie, dat je dat aanbod hebt gebracht. Tot mensen aanspreken en welke vragen je ze dan stelt. Of met wie je dan specifiek in gesprek gaat en waarom. En dus gewoon niet complex overdenken als ik zoiets zeg, maar oké, je gaat daar naartoe en je maakt allemaal microkeuzes over wat je daar doet. En als je daar wat meer over deelt, dan kan ik daar feedback op geven. En uiteraard vooral ook op de dingen waarvan je zegt van ja, daar dat ging niet lekker. Of daar voelde ik me onzeker over. Of dat wil ik anders. Maar soms is het ook goed om te delen waar je wat juist heel goed ging en waar je tevreden over bent. Omdat daar bijvoorbeeld je kracht zit. En dat goed is om te optimaliseren. Ze zegt u wel eens. Strengthen your strengths, not your weakness. Dus het is goed om te kijken naar oké, waar zitten je valkuilen en je lekken. Maar het is uiteraard ook goed om te kijken naar waar zit je kracht en waar zit de moeiteloze moeite al. En hoe kunnen we daar veel meer uithalen? Nou ja, jij, maar ik kan je daar dan bij helpen. En ja, het is waar. Ik dacht, ik kan nog wel even wat inspreken als vervolg op onze sessie van dinsdag. Ik wilde daar dinsdag niet helemaal op ingaan. Ik dacht van ja, ik ga hier niet nu heel mijn verhaal vertellen. Maar soms helpt dat. Het is ook niet een heel verhaal, maar mijn ervaring. Want ik had het later nog wel over jou. Reactie en jouw opmerking met Pranay. En dan doe ik een beetje op de opmerking die jij maakte nadat hij zei van ja, maak gewoon een reel, maak gewoon een post. Of je kunt toch gewoon een reel maken. En toen zei je van ja, maar ik moet er wel geloof in hebben. En het gaat niet om die opmerking, nogmaals. Ik snap dat je misschien geneigd bent om dan die opmerking te willen nuanceren of uitleggen of zo. Maar ik gebruik die opmerking maar omdat je natuurlijk vaker, zoals ik dinsdag ook al zei, opmerkingen hebt gemaakt over je goed voelen. Ik voel hem wel niet. Schommelingen. Dips. En in ieder geval heel erg. Het gaat vaak over eigenlijk jouw emotioneel-mentale gesteldheid. En hoe dat dan je acties en je resultaten beïnvloedt. En waar je mijns inziens dus het meeste te winnen hebt, is die dat die zoveel mogelijk losgekoppeld worden. Waar het in een andere call deze week, waar jij niet bij was, ook over ging, is emoties die komen en gaan. En dat gaat altijd zo blijven zolang je mens bent. Maar de bestendigheid die zit hem niet in dat je dan een soort van wint van die emotie. En dus zeg maar sterker bent dan die emotie. En dan daar doorheen gewoon toch doet wat je moet doen en zo. Dat is wat mensen vaak denken bij bestendigheid. Maar het zit hem eigenlijk niet in het vanuit je persoon sterker zijn dan de emotie die je persoon ervaart. Dus in het gevecht winnen van jezelf. Maar het zit hem eigenlijk in dat loskomen van jezelf en loskomen van de identificatie met die emotie. Dat is inderdaad wat jij ook omschrijft in je audio van ja, maar ook zonder zin en ook zonder moed en ook zonder geloof en ook zonder energie en ook zonder al die dingen kun je doorgaan. En moet je ook doorgaan, want er gaat namelijk nooit een situatie komen waarin jij, weet je, dat ook niet als je wel heel veel geld hebt of als je wel je droomhuis hebt of wat dan ook gerealiseerd hebt, dat jij dat geloof maar hebt continu en die energie en dat optimisme en die zin en die bemoediging. Wat je, als je wat ongetwijfeld nog gaat gebeuren, veel meer geld gaat verdienen, zult ervaren, is dat geld een vergrootglas is. En niet alleen geld, maar geld is er één van. En dat wil zeggen dat alles waar je nu last van hebt en ook profijt van hebt, eigenlijk sterker wordt als er meer geld is. Zelf ervaren ook. Dus alles waar je nu een dip hebt, die dips worden erger. En alles waar je nu geniet, die momenten kunnen ook zeker euforischer worden. Want je hebt meer geld, dus je kunt er meer van maken. Dus als je bijvoorbeeld nu een nieuw huis zou kopen en je hebt gewoon heel veel budget om dat fucking mooi in te richten. Natuurlijk kan dat dan een sensatie van blijdschap en dankbaarheid en bemoediging en zo geven. Maar de andere kant is, die dips, die worden minstens ja, net zo erg als dat de highs high worden. Want je hebt namelijk ook meer te verliezen en er staat ook meer op het spel. Dus waar je nu bang bent of nu druk ervaart, je mind gaat je nu vertellen, ja, maar als ik zoveel omzet in de maand zou hebben, heb ik die druk niet meer. Is niet waar. Iedereen die geld heeft gehad, zal dat denk ik aan je kunnen bevestigen. Natuurlijk zijn er allerlei nuances. Maar de druk en de zorg neemt toe naarmate je meer hebt om voor te zorgen. En dus ook meer geld hebt om voor te zorgen. Want je hebt gewoon meer te verliezen. En ja, dat is ook waarom mensen die bijvoorbeeld de loterij winnen, heel vaak dat geld heel snel weer kwijt zijn. Omdat ze eigenlijk niet de training hebben gehad die je krijgt als je dat geld moet gaan verwerven. Dus dit is je training. Dus je moet er ook niet ontmoedigd over raken. Je moet het juist zien als noodzaak. Je hebt dit nodig om op het moment dat er meer geld komt, dat ook te kunnen dragen en daar ook mee om te kunnen gaan. Anders houd je het ook niet. Dus zie het niet als een soort verloren tijd, terwijl je tegelijkertijd ook veel sneller zou kunnen gaan. Zo is het ook. Maar laat je niet ontmoedigen door hoe het proces eruit ziet, want het proces is nodig voor de fase daarna. En kun je dan als het ware niet meer overdoen. Dat is ook iets wat ik van Pranay heb geleerd. Van elke fase heeft gewoon zijn goede en zijn slechte kanten. Maar ja, denk nooit, oh, in die fase wordt het beter. Want het is gewoon niet zo. Benut wat je nu uit deze fase kunt halen. En ja, je mag natuurlijk wel verlangens hebben en wensen hebben en dromen hebben. Zeker wel. Maar wees je dus ook er bewust van dat je, ook als dat nu niet zo voelt, nu ook hele gave dingen aan het doen en aan het leren bent. En dat er dus een moment komt dat je terugkijkt en dat je denkt van wow, weet je, omdat ik toen daardoor heen ging, heb ik nu dit. En dan ben je eigenlijk heel blij dat je daar toen doorheen bent gegaan. En dan is het heel zonde dat je dan nu een heel negatief gevoel hebt bij dat je daar doorheen gaat. Dus je kunt dat echt anders framen voor jezelf. Maar daar heb ik nog niet echt iets over mezelf gezegd. Want het ging natuurlijk introduceren. Ik maak even een nieuwe audio. Een beetje een privé podcast wordt dit. Terwijl ik ronduit laat. Je hoorde al de achtergrondgeluiden. Ja, misschien heb je het in de podcast gehoord of ergens opgevangen. Maar ik ben dus met Pranayama met yoga bezig. En dat is iets wat ik vertelde in de, ja, de andere groep, zeg maar, waar jij niet in zit. Deze week. Toen vertelde ik van, ja, als het bijvoorbeeld gaat om die asana's, die houdingen van yoga. Wat niet heel yoga is, maar wat natuurlijk wel is waar mensen aan denken als ze denken aan yoga. Dan voel ik mij en voelde ik mij daar altijd heel erg slecht in. En dat uit zich bijvoorbeeld in dat als ik 5 of 10 jaar geleden deed ik wel eens een yoga, dus aanhalingstekens les in de sportschool. En dan was ik altijd als twintiger slechter, minder lenig en minder mobiel dan, ja, echt letterlijk vijftigers. Ik was gewoon altijd de slechtste van de groep, terwijl ik wel jong was en slank al zo. Maar dat had er dus allemaal helemaal niks mee te maken. En ik was ook niet een kind wat handstands deed, wat ratslagen deed. Wat, ik was gewoon fysiek een beetje lui altijd. En nou ja, dat is even de achtergrond van waaruit ik praat. En ja, vraag me niet hoe het is gebeurd, maar ik ben met Pranay in die yoga gerold en met die houdingen begonnen. Maar eigenlijk begin je dan niet met die houdingen, maar begin je dan met oefeningen. Het is net als zangles, geef ik wel eens als voorbeeld van, als je heel goed wil kunnen zingen en je gaat naar zangles, dan ga je natuurlijk niet de hele tijd allemaal mooie liedjes zingen. Maar dan ga je natuurlijk ook heel veel ademhalingsoefeningen doen en stemoefeningen doen. En heel veel daarvan is gewoon best wel saai. Ja, weet je, dat oefenen, dat dat kan ook heel leuk zijn in het kader van je oefening liefhebben. Verschilt natuurlijk per persoon en per constitutie hoe je dat ervaart. Maar in de regel zijn we het erover eens dat dat niet het meest, de meest fancy side of the job is, zeg maar. En ja, ik ben daar ingerold met Pranay. En ik moest daaraan denken toen jij van de week praatte. Omdat ik echt bij mezelf dacht toen jij dat zei van, maar denk je dat ik, als ik die oefeningen zit te doen, echt enig geloof heb in dat ik daar ooit echt iets mee ga bereiken? Nou, moet ik eerlijk zeggen, op een bepaalde manier wel. Waarom? Omdat ik Pranay heel hoog heb zitten en omdat ik hem vertrouw en omdat hij daar dingen over vertelt en omdat ik weet dat hij niet zijn tijd gaat verspillen aan iets wat geen zin heeft, et cetera, et cetera. Dus in die zin speel ik dan een beetje vals. Maar als ik dat niet zou hebben en ik kijk puur naar mijn persoon, dan zoals ik best wel bot kan zijn, zeg maar, naar andere mensen, zo ben ik ook minstens zo bot naar mezelf. Dus als ik die oefeningen doe en zo, dan vind ik altijd mezelf te lauw. Dan denk ik altijd dat ik mezelf er te makkelijk van afmaak. Dan denk ik altijd dat ik helemaal niet opschiet, dat ik geen progressie maak. Dat dat komt omdat ik te lui ben. Dat dat komt omdat ik gewoon, nou, bijvoorbeeld, ik heb, weet ik inmiddels, een nogal niet flexibele rug. Dus dan denk ik van, ja, maar mijn rug is gewoon niet goed. En ja, dat kan ik misschien met heel veel oefenen wel ooit goed krijgen. Maar dan heb ik altijd toch een achterstand ten opzichte van iemand die wel een goede rug heeft. En dan, nou goed, in ieder geval, mijn mind praat dan ook heel ontmoedigend eigenlijk tegen me. Als je dat zou uitschrijven, denk je, nou, is niet echt een bemoedigend verhaal. Enzelfde bandjes heb ik ook in mijn hoofd gehad. Natuurlijk zou ik willen zeggen, toen ik mijn business bouwde en toen ik daarin mijn energie stak. Want ja, dan, ik weet nog dat ik op een dag begon met podcasten. En in het begin vond ik zo'n podcast zo... wat is het juiste woord? Het begin is op een bepaalde manier gewoon niet leuk. Je denkt echt, voor wie doe ik dit? Je hebt nog geen luisteraars. Je hebt nog geen ervaring. Dus je weet eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Je weet niet wat eruit voortkomt. Dus je moet het maar gewoon doen. En het voelt een beetje op hoop van zegen, als het ware. En zo heb ik heel veel dingen gedaan en mee moeten beginnen in business. Omdat je gewoon met alles ergens moet beginnen. Dus je begint altijd met een testimonial waar je eigenlijk niet echt blij mee bent. Je begint met een podcast die je eigenlijk niet goed vindt. Je begint met een klant die eigenlijk te weinig betaalt, et cetera. En daar begin je altijd. En vanaf daar is het heel makkelijk voor je mind om met dat het begin kut is... te bevestigen aan je dat het allemaal geen zin heeft en je beter kan stoppen of je beter iets anders kan doen. Wat ter sprake kwam in die andere call deze week was bijvoorbeeld switchen. Dat is ook zo'n strategie van de mind. Ik zie dat ook heel veel van onze klanten doen. En bij jou gebeurt precies hetzelfde. Jij zegt tegen mij tijdens geleden... nee, ik wil coachen en ik wil eigenlijk op een bepaalde manier wat Pranay ook doet... maar dan zit ik op je eigen manier en ik wil met het innerlijk bezig. En dan sta je waarschijnlijk op het punt dat je daarin een doorbraak gaat maken. En dan... wil je switchen? En waarom weet ik dat je waarschijnlijk op het punt staat om een doorbraak te maken? Omdat je dan wil switchen. En dat is wat de mens altijd doet. Voor het kritieke punt wil die switchen. En natuurlijk, voor iedereen is er een heel verhaal achter zo'n switch. Die dat ook helemaal legitimeert. En die denkt dan natuurlijk, ja, maar dat kan ik dan wel heel mooi combineren en integreren en zo. En dan zegt Pranay ook van, nee, dat kan helemaal niet. En dan... ja, is het onzin om te denken dat je daar even een soort hele side business bij kan doen of zo? Maar dat vindt de mind niet. Die heeft daar gewoon een hele keurige, uitgekristalliseerde logica voor gecreëerd. Nou ja, dus ik wil maar even nog onderstrepen met deze privépodcast dat... je juist wel altijd zonder geloof dingen moet doen. En is er ook een andere kant en is er ook een verhaal waarin je geloof nodig hebt? Natuurlijk. Hè, dus ik ga nu naar links en dan ga jij misschien helemaal naar rechts. En dan ga ik, misschien mee naar links. En dan ga ik later misschien weer over rechts praten. En dan zeg jij, maar jij zit toch links? Ja, dat is wat gebeurt om jou te laten kalibreren met het midden, zeg maar. Hoe zeg je dat? Dus natuurlijk heb je een vuur nodig en een energie nodig. En op een soort globaal niveau is dat zo. Maar van dag tot dag niet, is dat niet realistisch. En soms een hele fase niet. Want... zoals Pranay wel eens zegt, bardo's kunnen op een gegeven moment jaren duren. En daarom zeg ik ook, dit is de training. Want hoe ga je ooit door een bardo van een paar jaar heen komen... als je niet gewend bent om dingen zonder geloof te doen? Weet je, ik ben dan net iets verder in die bardo's dan jij. Als een iets meer ervaren. En het is waar, weet je. Ik heb ook fases in die bardo's... dat ik eigenlijk van voor niet meer weet of ik van achter nog leef. En totaal niet weet waar ik mee bezig ben. En wie ik ben. En ja, eigenlijk vind dat ik totaal geen bestaansrecht heb of verdien. Of denk dat ik het nooit ergens ooit goed kan doen. En me gespleten voel tussen van alles en iedereen. En nou, noem het dan maar op. En dat is ook waarom, ja, bijna niemand door die bardo's heen komt. Omdat, zoals Pranay wel eens vertelt, ook op de woensdagen, in dat soort fases eigenlijk niks in jou gemotiveerd is om door te gaan. Of om, ja, een bepaalde consistentie te houden. En ja, waarom weet ik niet, maar als ik terugkijk, dan is op de een of andere manier die consistentie. Ik heb er ook wel eens een podcast over gemaakt. Dat is mijn geheime wapen. Ik doe heel veel dingen niet goed en heel veel dingen heel onhandig. En zoals Pranay wel eens zegt, ja, en dan doen wij een avond voor die Pure Tao bijeenkomst. En dan vindt iedereen het leuk en jij vindt het weer kut, weet je wel. Ik ben altijd een moppersmurf. Maar er is één ding waar ik, zeg maar, op terugval, omdat ik van nature dat pak, een soort autistisch trekje ook wel van mij, denk ik. En dat is dat ik gewoon goed consistent kan blijven. Waar ik op een gegeven moment ging zien in mijn business coaching al, dat andere mensen dat helemaal niet kunnen. Dus ik ging gewoon jarenlang door vakanties, door drukte, door groei, door breakdowns, door alles heen, ging ik gewoon 3 keer in de week een podcast aanleveren. Ook als het niet uitkwam. Ook als ik het 's nachts moest opnemen. Ook als ik als er maar 10 minuten uitkwam. Op de gek in bed, op hotelkamers. Terwijl ik liep. Maakt niet uit, zeg maar. Altijd was die podcaster. Ja, we hebben misschien wel eens een keer een vakantieweek genomen die dan ook zo gepland was, omdat die jongens die dat produceerden ook wel eens vrij hadden. Maar niet omdat ik nalatig was of dacht van, nou, ik voel hem even niet of wat dan ook. Ja, ik begon op een gegeven moment te zien van, dat lukt helemaal niemand. Ook de grote niet. En die hebben weer andere dingen, dus dat is niet kritiek op hen, want ik heb heel veel respect voor ze, zijn die voor niks groot. Maar daardoor begon ik te zien van, oké, nou, ik moet het blijkbaar daarvan hebben. Dus dat wil ik echt onderstrepen van, onderschat die consistentie niet. Want ik zou bijna kunnen zeggen, ik heb alles fout gedaan, maar dat heeft mij gered. Ik kan echt oprecht zeggen, als ik dat niet had gehad, dan was ik nooit zo ver gekomen met Pranay, was ik nooit zo ver gekomen in business. Echt alleen op basis van die consistentie. En hoe ik me ook voel, wat er ook is, ook in mijn sessies met Pranay. Ik heb natuurlijk, ik doe het nu al jaren, eigenlijk 5 dagen in de week sessies met hem. In een bepaalde fase, omdat dat ook een strategie van hem was, is dat wel eens teruggebracht naar 3 even. Maar nu zitten we weer op 5 keer dat ik naar zijn huis ga elke ochtend. En ik heb eigenlijk nooit een dag gemist. Terwijl het soms heel uitdagend was. Want ja, ik heb ook gewoon een leven. En soms is er iets met mijn kind. En ja, er speelt natuurlijk van alles. En ja, 5 dagen in de week is best wel veel. En er zijn gewoon vaak momenten natuurlijk dat het niet uitkomt. En ja, oké, we hebben ook vakanties gehad en dergelijke. Maar zelfs in de vakanties heb ik altijd geprobeerd om, waar ik kon en waar Pranay dat wilde, die sessies door te laten gaan. Omdat ik ook wel wellicht van mijn part uit een soort angst, maar dus weet hoe belangrijk die consistentie is. En ik zoiets heb van, oké, alles mag falen, maar ik ga niet de consistentie verliezen. I show up, weet je wel. En dan kan ik in ieder geval tegen mezelf zeggen, I showed up. En ik heb er gewoon aan gedaan wat ik kon. En soms is wat je kan alleen maar to show up. En soms is het meer. En wat meer is, ben ik gewoon gaan zien als de bonus. En als je er zo naar kijkt, dus als je gewoon met jezelf bepaalde afspraken maakt, ja, die ook voor jou haalbaar zijn, dat is voor iedereen persoonlijk. Mensen hebben in het verleden vaak aan mij gevraagd van hoe vaak moet ik dan posten? Hoe vaak moet ik dan podcasten? En ja, dat weet je, dat, ja, dat vind ik niet aan mij of zo. Er is niet een one size fits all sheet. Want anders dan hoeft je ook geen coaching te krijgen. Dan kon je gewoon zeggen, hier is het handboek en succes ermee. Maar maak gebaseerd op jouw ambities, op jouw doelen, een paar procesdoelen waarvan je zegt, oké, hier hou ik me aan. Dan hoef je ook niet elke keer weer te beginnen over, ja, maar weet je, kan het ook niet in 2 blokken van 2 uur. En kan het ook niet iets meer zus. En kan ik het ook niet combineren daarmee. En is dit het wel? En want daar verlies je zoveel tijd mee. Zoveel energie mee. Zoveel progressie mee. Zoveel. Dus echt, mensen onderschatten ontzettend wat het kost. Nou. Alsjeblieft, there you go.